Ben ik wel uitverkoren? Jongereneditie. Productgegevens. Deze audio-uitgave is gemaakt door de CBB, producent van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. Verantwoording. We hopen dat dit boekje een bemoediging mag zijn voor degenen die in wanhoop leven, omdat zij denken dat ze niet uitverkoren zijn. Daarnaast hopen we dat deze brochure voor degenen die menen dat ze zelf niets kunnen of hoeven doen en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven. In deze brochure leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en die God bij ons neerlegt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is uit Markus 1, vers 15b. Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heer Jezus te komen, willen we jou uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze brochure daarbij voor jou tot zegen zal zijn en jou zal helpen om de waarheid van het evangelie te ontdekken. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is Johannes 3, vers 16. Deze brochure is niet geschreven vanuit een kritische of bedweterige houding, maar met liefde en bewogenheid. Alle Bijbelteksten in dit boekje zijn geciteerd uit de Statenvertaling. In deze brochure staan voorbeelden om bepaalde onderwerpen te verduidelijken. Deze voorbeelden kloppen soms niet op alle punten met de geestelijke betekenis ervan, maar we proberen hiermee bepaalde onderwerpen wat eenvoudiger uit te leggen. De tekst van dit boekje kun je ook downloaden vanaf de website www.benikweluitverkoren.nl. Voor meer Bijbelstudie over het thema uitverkiezing kun je ook de uitgebreidere Bijbelstudie Ben ik wel uitverkoren beluisteren. Deze kun je downloaden vanaf de hierboven genoemde website of via de CBB. Van deze jongereneditie en van de Bijbelstudie Ben ik wel uitverkoren zijn gratis brochures verkrijgbaar. Hoofdstuk 1. Ben ik wel uitverkoren? Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet. Daarom hoef je daarover niet na te denken. Toch kan het heel goed zo zijn dat deze vraag bij jou wel leeft en dat je ook met andere vragen rondloopt, zoals: wil God eigenlijk wel dat ik gered word? Misschien ben je bang dat je voor eeuwig verloren zult gaan omdat je niet uitverkoren bent, of denk je: ik ben zo bang om mezelf te bedriegen voor de eeuwigheid. Je denkt misschien dat je moet wachten totdat God je bekeert. Of je denkt: ik wil wel bekeerd worden. Maar zou de Heere God het wel willen? Weet je, er zijn duizenden jongeren van jouw leeftijd die precies dezelfde vragen hebben. Juist voor jullie is deze brochure geschreven, om te kijken wat de Bijbel zegt over de vraag: ben ik wel uitverkoren? Je kunt dit boekje achter elkaar beluisteren, maar je kunt het ook als een dagboekje gebruiken. In elk hoofdstuk staan één of meerdere Bijbelteksten, een stukje uitleg en als afsluiting iets om over na te denken. Beluister dit boekje biddend. We hopen en bidden dat deze brochure voor jou tot zegen zal zijn. Misschien worstel jij niet met de vraag of je wel uitverkoren bent. Zou je dan aan iemand die wel worstelt met vragen over bekering, de uitverkiezing en geloofszekerheid willen doorgeven, dat hij of zij dit boekje in gesproken vorm kan beluisteren? Alvast hartelijk bedankt hiervoor. God zegen toegewenst. Hoofdstuk 2. Gratis geld. Er was eens een evangelist die een groep mensen iets wilde uitleggen over de betekenis van geloven. Hij pakte een briefje van 200 euro uit zijn zak en vroeg aan de mensen die bij hem stonden wie het wilde hebben. Er waren verschillende reacties. Een deel van de mensen vertrouwde de evangelist niet, Anderen dachten dat er iets achter zou zitten of dat hij een grapje maakte. Het leek alsof er niemand was die het geld wilde hebben. Totdat er toch een jongen was die naar de evangelist toeliep en tegen hem zei dat hij het geld wel zou willen hebben. De evangelist keek de jongen vriendelijk aan en zei: "Alsjeblieft, jij mag het houden." Dankbaar nam de jongen het geld aan. Ademloos wachtten de mensen af wat er nu ging gebeuren. Maar er gebeurde niets. "Mag je het geld houden?" vroegen sommigen. "Natuurlijk," zei de evangelist. "Het zou toch niet eerlijk zijn als ik iets wat ik eerst gegeven heb weer zou afnemen? Als ik geweten had dat u het echt meende, dan had ik het geld ook aangepakt," zeiden anderen. "Ik heb het jullie eerlijk aangeboden," zei de evangelist. Maar er was verder niemand die het geld wilde hebben. De mensen beseften maar al te goed dat alleen zij zelf er de oorzaak van waren, dat ze het geld dat hun gratis aangeboden werd niet hadden gekregen. Niemand had het gratis geld in ontvangst genomen, behalve die ene jongen. Hij geloofde eenvoudig wat de evangelist zei en ging met het geld naar huis. God biedt veel meer goeds aan dan slechts geld. Hij gaf het mooiste en kostbaarste wat hij heeft, zijn zoon. En we kunnen dat geschenk ontvangen door het geloof. Citaat uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld, haakje openen, er staat niet de uitverkoren mensen, haakje sluiten, gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geloven betekent vertrouwen. Iedereen die zijn of haar vertrouwen op de Heer Jezus stelt, die gaat niet verloren, maar wordt voor eeuwig behouden. Geloof jij dat? Om over na te denken. In Numeri 23, vers 19 staat: God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Geloof jij dat de Heere God meent wat hij zegt of belooft? Hoofdstuk 3. Als geloven zo belangrijk is, wat is geloven dan? De Bijbel heeft het heel vaak over geloven. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, citaat uit Johannes 6, vers 47: Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Geloven is dus heel belangrijk. Een ander woord voor geloven is vertrouwen. De vraag is: vertrouw jij op je eigen werken, op verdiensten, voor je zaligheid? Of vertrouw je alleen op het offer van de Heer Jezus aan het kruis? De volgorde is zoals bij een trein. Voorop rijdt de locomotief, daarachter de wagons. De locomotief, feit. Tussen haakjes, alles wat God in de Bijbel zegt of belooft. Wagon 1, geloof. Tussen haakjes, ons vertrouwen op God en zijn woord. Wagon 2, gevoel. Tussen haakjes, een gevolg van ons geloof. De locomotief gaat voorop. Wat God zegt in de Bijbel is een vaststaand feit. Daarna komen pas het geloof en het gevoel. De locomotief kan wel de wagons trekken, maar de wagons kunnen nooit de locomotief trekken. De volgorde is: eerst feit, dan geloof en daarna gevoel. Geloven betekent dat ik erop vertrouw dat de feiten die in Gods woord staan 100% waar zijn. Ook al voel ik daar niets of nog niets bij. De Bijbel zegt nergens dat iemand tot gevoel komt, maar wel dat iemand tot geloof komt. Veel mensen wachten jarenlang op een bepaald gevoel. Bijvoorbeeld een gevoel van diepe droefheid over hun zonden, of een gevoel dat de Heere God in hen aan het werk is. Dat kan echter heel gevaarlijk zijn, want ons gevoel bedriegt ons heel vaak. God zegt nergens in de Bijbel dat ik moet voelen dat hij mij gered heeft of wil redden. Maar hij vraagt van mij dat ik geloof. Geloof ik dat wat God zegt echt waar is? Natuurlijk kan er wel gevoel bij komen. Je kunt een diep gevoel van vrede of van blijdschap hebben. Dat kan soms ook weer weggaan. Maar wat in Gods woord staat, blijft. Om over na te denken. In Hebreeën 11 vers 1 staat: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Wat staat er in deze tekst over geloof? Hoofdstuk 4, de brugwachter. USA, 1937. Door de stad stroomde een rivier waarover een spoorbrug gebouwd was, die bediend werd door een brugwachter. De brugwachter had één zoon die Greg heette. Toen Greg 8 jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug. Het was voor de jongen interessant om te zien hoe alles werkte. Het werd tijd voor de middagpauze. Terwijl ze zaten te eten, hoorde de vader plotseling de fluit van de trein. De vader sprong op en zei tegen Greg: blijf jij hier zitten. Ik ren naar boven om de knop in te drukken, zodat de brug naar beneden zakt. Hij had net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen, toen hij een luide schreeuw van zijn zoon Greg hoorde: papa, help mij! Het was de brugwachter niet opgevallen dat Greg hem was nagelopen. De jongen was in evenwicht verloren en naar beneden gevallen. De vader zag hoe zijn kind steeds dichter bij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam. In een fractie van een seconde overlegde hij wat te doen. Zou hij zijn zoon redden door de knop weer in te drukken, zodat de brug open zou blijven staan, of... Maar toen dacht hij aan de 400 passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen. Zijn zoon redden of die mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover nadacht, hoorde hij weer de schreeuw van zijn zoon. De vader bedacht dat hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, maar dat hij de mensen de trein moest redden. Hoe vreselijk het ook was, hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde Greg schreeuwen toen hij stierf tussen de raderen. Het hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. Toen kwam de trein voorbij. De vader zag een man die zat te slapen in de trein. In een volgende wagon zag hij mensen met elkaar lachen. Hij zag kinderen heen en weer lopen en spelen. De vader had wel voor ieder raam willen gaan staan en uitroepen: mensen, kinderen, besef jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost? Maar de treinreizigers hadden er geen enkel vermoeden van wat daar beneden had plaatsgevonden. Ieder was bezig met zijn eigen dingen en de trein reed verder alsof er niets gebeurd was. Niemand in de trein besefte hoe groot het offer van de brugwachter was om hun leven te redden. Zo kunnen wij ook niet beseffen hoe groot het offer van God de Vader is geweest toen hij zijn zoon liet sterven aan het kruis van Golgotha, om mensen die in de trein van het leven op weg zijn te kunnen redden van de eeuwige dood. Om over na te denken. In Johannes 3 vers 16 staat: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geloof jij dat God zijn zoon gegeven heeft om te sterven aan het kruis voor jou? Bedenk eens hoeveel verdriet dit God doet, als hij het offer van zijn zoon niet in geloof aanneemt. Of besef je dit niet en leef je rustig verder? Hoofdstuk 5. Wil God eigenlijk wel dat ik gered word? Wie in de Jezus gelooft, zal voor eeuwig behouden worden. Maar wil God echt dat iedereen, dus ook jij, gered wordt? Of zou God willen dat er alleen maar een paar mensen gered worden? Er staan twee teksten in de Bijbel die daar precies over gaan. De eerste is uit 1 Timotheüs 2, vers 3b en 4. God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. De tweede tekst is uit 2 Petrus 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. God wil dat alle mensen zalig worden. Er staat in deze Bijbelteksten heel duidelijk dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. De Heere wil niets liever dan dat iedereen tot bekering komt en dat niemand verloren gaat. Dat zegt God ook meerdere keren in Ezechiël 18. God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar wel in zijn of haar bekering. De Heer is dan genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. God wil zelfs niet dat enige verloren gaan. God ziet al die miljarden mensen die hij geschapen heeft, en het is zijn diepste verlangen dat ze allemaal zalig worden. Hij heeft dus ook jou heel persoonlijk op het oog. Gods verlangen is dat jij niet verloren gaat, maar dat je voor eeuwig gered wordt. God wil dat jij voor eeuwig behouden wordt. Misschien denk je heel diep in je hart: ik wil wel bekeerd worden, maar misschien wil God het wel helemaal niet. Uit de Bijbelteksten hierboven blijkt echter dat die gedachte niet klopt. De Heere God wil namelijk wel dat je zalig wordt. De duivel probeert altijd om God voor te stellen als iemand die niet te vertrouwen is. Daar is hij in het paradijs al mee begonnen. De duivel is een leugenaar en een mensenmoordenaar. Hij probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat jij je bekeert en gered wordt. Hij probeert je daarom wijs te maken dat God niet zou willen dat jij zalig wordt. Maar de waarheid is juist andersom. De Heere God heeft juist het beste met ons voor. Hij wil juist dat niemand verloren gaat. Het is Gods diepste verlangen dat iedereen, dus ook jij, voor eeuwig behouden wordt. De vraag is echter: geloof jij dat? Om over na te denken. In Ezechiël 33, vers 11 staat: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Geloof jij diep in je hart dat God wil dat jij behouden wordt? Hoofdstuk 6. En wat is bekering dan? In de Bijbel staat niet alleen dat we moeten geloven, maar ook dat we ons moeten bekeren. Toen de Heer Jezus begon met spreken, zei hij: bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is uit Marcus 1, vers 15b. De opdracht bekeert u komt meer dan 100 keer voor in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat we moeten afwachten totdat de Heere God ons bekeert. Nee, het is een actieve oproep om ons te bekeren. Maar wat betekent het als God tegen ons zegt: bekeert u? Je krijgt berouw over je zonden, je keert hiervan af en je keert naar God terug. Je gaat anders denken, je gaat anders doen en je gaat je verkeerde dingen belijden. Je wilt niet meer voor jezelf leven, maar je probeert elke dag op God gericht te zijn en Hem te dienen en te volgen. Je gaat anders denken. Je bekeren betekent dat je anders gaat denken over God en over jezelf. Het gaat er niet meer om hoe jij de dingen ziet, maar hoe God de dingen ziet. Je gaat anders doen. Je bekeren betekent ook dat je anders gaat doen. Je draait 180 graden om, net als een peloton soldaten dat ineens omdraait en terugmarcheert. Eerst liep je bij God vandaan. Nu keer je het leven in de wereld en de zonde de rug toe en je gaat naar Hem toe. Je wilt Hem volgen en zijn wil doen. Om wat voorbeelden te noemen: eerst vond je het niet erg om je ouders te bedriegen, over anderen te roddelen of je klasgenoot te pesten. Maar nu wil je dat niet meer. Je probeert nu eerlijk te zijn en anderen te helpen. Je gaat je verkeerde dingen belijden. Je krijgt berouw over je zonden en probeert hiermee te breken. Je gaat de verkeerde dingen die je gedaan hebt eerlijk en concreet vertellen tegen God en als dat nodig is ook tegen je naaste. De Heere noemt dit belijden. Maar als jij je zonden aan God belijdt en vergeving hierover vraagt, dan vergeeft de Heere God ze meteen. Citaat uit 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Om over na te denken, welke concrete zonden moet jij nog aan God en je naaste belijden? Bijvoorbeeld ongeloof, roddel, liegen, pesten, brutaal zijn, diefstal, vloeken, oneerlijkheid, occulte spelletjes, verslaving of pornoverslaving, ongehoorzaamheid, andere zonden. Hoofdstuk 7. Ja, maar alleen de Heilige Geest kan iemand toch bekeren? In Johannes 3 is de Heer Jezus in gesprek met de fariseer Nicodemus en hij zegt: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat is een citaat uit Johannes 3, vers 5. Hier maakt de Heer Jezus duidelijk dat iemand alleen wedergeboren, tussen haakjes of bekeerd, kan worden door de Heilige Geest. Het initiatief voor de redding van de mens komt bij God vandaan. Waarom kan iemand alleen door de Heilige Geest wedergeboren worden? De Bijbel maakt ook duidelijk waarom iemand alleen wedergeboren kan worden door de Heilige Geest. Voordat iemand wedergeboren wordt, is hij of zij namelijk geestelijk dood en een dode kan niets doen. Deze situatie wordt ook wel de doodstaat van een mens genoemd. Daarnaast willen mensen van nature, haakje openen zoals ze geboren zijn, haakje sluiten, God ook helemaal niet zoeken en dienen. Als jij God zoekt, dan heeft de Heere God door de Heilige Geest dat zoeken in jou gewerkt. Als iemand tot geloof komt, zich bekeert, is dat gewerkt door de Heilige Geest. Hoe werkt de Heilige Geest? Hoe de Heilige Geest precies werkt, weet niemand. God is soeverein en hoe hij werkt is bij elk mens anders. Zo kwam Paulus heel anders tot bekering dan Timotheus. En bij de stokbewaarder ging het weer op een andere manier. Ze kwamen allemaal tot geloof op een verschillende manier, maar wel door dezelfde Heilige Geest. De Heer Jezus vergelijkt het werk van de geest met de wind. Je merkt dat de wind er is, want bladeren van de bomen bewegen en wolken drijven over. Maar je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Hij werkt in mensen, ze komen in beweging en gaan veranderen, maar de manier waarop hij werkt is voor ons verborgen. En wat moet ik dan doen? Als iemand alleen wedergeboren kan worden door de Heilige Geest, betekent dit dan dat je met je armen over elkaar kunt blijven zitten en lekker van de wereld kunt genieten, totdat de Heilige Geest in jou gaat werken? Of kun je zeggen, als ik bekeerd moet worden, gebeurt het toch wel? Absoluut niet. Juist in het gesprek met Nicodemus laat de Heer Jezus zien dat hij van ons vraagt dat we in hem geloven. Als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Maar wie in de Heer Jezus gelooft en op hem vertrouwt, zal eeuwig leven hebben. Om over na te denken. In Johannes 3, vers 15 en 16 staat: opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vul jij nu bij een iegelijk je eigen naam eens in? Hoofdstuk 8. Maar ik kan mezelf toch niet bekeren? Dat moet God doen. Misschien denk jij, ik kan mezelf niet bekeren, dat moet God doen. Het lijkt alsof je gelijk hebt, maar toch vraagt God om je te bekeren. Hoe zit dat dan? Een belangrijke regel uit de Bijbel is deze. Als God iets van ons vraagt, dan geeft hij ook de kracht om dat te doen, anders zou hij het niet vragen. God vraagt ons te doen wat we kunnen, en wat we zelf niet kunnen, dat doet hij. Hieronder twee Bijbelse voorbeelden daarvan. Ten eerste, de verlamde man in Bethesda. In Bethesda lag een man die 38 jaar verlamd was. De Heer Jezus kwam op een dag bij hem staan en zei, sta op, neem uw beddeken op en wandel. Was dat niet wreed om tegen een verlamde te zeggen dat hij op moet staan? Dat kon hij namelijk niet. Toch gebeurde het. De man stond op en pakte zijn bed. Hoe kon dat nou? Omdat Jezus het zei. En als hij iets zegt, dan kan het ook. Ook al lijkt het onmogelijk. Ten tweede, Lazarus. Lazarus was gestorven. Hij had al 3 dagen in het graf gelegen. Hij kon niets meer. Jezus zei echter tegen hem, Lazarus, kom uit. Was het niet vreemd om zo tegen een overleden iemand te zeggen, kom uit? Lazarus kon toch helemaal niet lopen? Toch gebeurde het. Hoe kon dat nu? Omdat Jezus het zei. En als hij iets zegt, dan kan het ook, ook al lijkt het onmogelijk. Zo is het ook met de opdracht die God jou geeft. Als hij zegt, bekeert u en gelooft het evangelie, dan kan het, omdat hij het zegt. Want op hetzelfde moment wil hij jou daarbij helpen en jou daarvoor de kracht geven. Je mag hem ook om hulp vragen. Ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Nog iets om dit duidelijk te maken. We weten allemaal dat we zonder God niets kunnen doen. Je kunt niet ademhalen, je kunt niet werken, je kunt niet eens je hand optillen. God geeft ons echter de opdracht om te leven, te werken en om onze handen te gebruiken. Toch is er niemand die 's morgens als hij of zij wakker wordt en naar school moet zegt, ik kan zelf niet naar school gaan, God moet mij daar brengen. Nee, natuurlijk niet, je staat op, je ontbijt en je gaat naar school. Jij doet dat, maar God geeft jou daar de kracht voor. Zo is het ook met de bekering. De Heere God vraagt van jou om je te bekeren, maar zonder zijn kracht kan het nooit. Daarom zal elk kind van God zeggen dat het God was die hem of haar gered heeft. Om over na te denken. In Matteüs 19, vers 25 en 26 staat, zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat betekenen deze Bijbelversen voor jou? Hoofdstuk 9. Wat is genade nu precies? In de vorige hoofdstukken ging het over datgene wat God van ons vraagt. Geloof en bekering. Toch maakt de Bijbel heel duidelijk dat we alleen uit genade zalig kunnen worden. Citaat uit Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Genade ontvangen betekent 2 dingen. Ten eerste, je krijgt iets niet wat je wel hebt verdiend. Eeuwigdurende straf. Ten tweede, je krijgt iets wel wat je niet hebt verdiend. Je ontvangt vergeving van je zonden. Je wordt een kind van God en je ontvangt eeuwig leven. Uit genade betekent eigenlijk helemaal gratis en voor niets. Wij vinden het heel moeilijk om genade van God te ontvangen. Dat komt omdat je in het dagelijks leven niet zomaar iets krijgt. Je moet hard werken om geld te verdienen en je moet goed presteren om hoger op te komen, bijvoorbeeld in een bedrijf. Bij God is het echter heel anders. Je kunt voor je zaligheid en je redding helemaal niets doen. Sommige mensen zeggen, als ik maar veel bid, dan heb ik wel recht op genade. Anderen denken, als ik maar veel huil over mijn zonden, dan heb ik wel recht op genade. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze door veel naar de kerk te gaan of door vroom te leven meer recht hebben op Gods genade dan een ander. Dit alles is echter onjuist. Natuurlijk is het goed om naar de kerk te gaan, maar je kunt er niets mee verdienen. En natuurlijk is het goed om verdriet over je zonden te hebben, maar dat is geen enkele grond voor jouw redding. Waarom kunnen wij niets voor onze zaligheid doen? Omdat het niet kan. En omdat het niet hoeft. Het kan niet, omdat we als mens nooit de straf kunnen dragen die we verdiend hebben, en omdat we nooit vanuit onszelf bij God terug kunnen komen. Het hoeft ook niet, omdat de Heer Jezus de straf voor de zonde betaald heeft aan het kruis. Alles wat nodig is voor onze redding, heeft de Heer Jezus aan het kruis volbracht. Om over na te denken. In Romeinen 3, vers 24 staat, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wat betekent de uitspraak? Genade, gratis, maar niet goedkoop. Hoofdstuk 10. 100% genade en 100% eigen verantwoordelijkheid. Misschien vind je het best verwarrend. Aan de ene kant staat er in de Bijbel dat onze zaligheid 100% genade is, en aan de andere kant staat er dat God een keuze van je vraagt. Citaat uit Jozua 24, vers 15b. Kiest u heden wien gij dienen zult. Hoe zit dat nu precies? Is het nu genade, of moet je toch ook zelf kiezen? Een voorbeeld. Reddingsoperatie in 2010. In augustus 2010 kwamen 33 Chileense mijnwerkers vast te zitten in een mijn op bijna 700 meter diepte. De kans was groot dat ze allemaal zouden sterven. Er werd echter besloten om een gat te graven van 700 meter diep. Via dit gat liet men een kooi zakken, waarmee uiteindelijk alle mijnwerkers naar boven werden gehaald en iedereen werd gered. Hoe zijn deze mijnwerkers gered? Hebben zij dat zelf gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ze waren voor 100% afhankelijk van anderen die de sleuf groeven en de reddingskooi lieten zakken. Maar als ze nu niet in die kooi gestapt waren, zouden ze dan ook gered zijn? Nee, ze moesten wel zelf instappen. De mijnwerkers waren voor hun redding dus voor 100% afhankelijk van anderen en voor 100% zelf verantwoordelijk. In vertrouwen en met verwachting namen de mijnwerkers de middelen waar. Eenmaal bovengekomen waren ze enorm dankbaar dat ze door toedoen van anderen gered waren. Gods reddingsoperatie in 33 na Christus. Zo'n 2000 jaar geleden was er ook een reddingsoperatie. De Heer Jezus kwam ook van boven naar beneden. Hij gaf zijn leven toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. Als hij niet was gekomen, zou er niemand gered kunnen worden, ook jij niet. Maar doordat de Heer Jezus stierf aan het kruis, is de straf voor de zonde betaald. Hierdoor kun jij gered worden. Hij vraagt echter wel om gelovig naar hem toe te komen, net als de mijnwerkers die in moesten stappen. Komen is actief tot hem komen en niet passief afwachten. Komen is in gebed jezelf aan hem overgeven, je zonden belijden, elke dag met hem willen leven en hem dagelijks dienen en volgen. Wie hem niet aanneemt in geloof gaat voor eeuwig verloren, maar wie zich overgeeft aan de Heer Jezus wordt voor eeuwig gered. Om over na te denken. In Matteüs 23, vers 37b staat, Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. Wat zegt deze tekst over eigen verantwoordelijkheid? Hoofdstuk 11. En als ik nu niet uitverkoren ben? Misschien geloof je wel dat Heer Jezus onze zaligmaker wil zijn. Maar toch komt steeds de gedachte bij je op: en als ik nu niet uitverkoren ben, wat dan? Wat betekent de uitverkiezing niet? In het boek staat een plaatje. Je ziet een lopende band met daarop zwarte poppetjes. Deze lopende band brengt de poppetjes uiteindelijk in het vuur. Slechts één poppetje wordt net op tijd van de band geplukt door een hand van bovenaf. Zo zien sommige mensen de uitverkiezing. Volgens hen gaat bijna iedereen verloren op een enkeling na die God uitverkoren heeft en die hij, haakje openen, soms op het laatste nippertje, haakje sluiten, redt van de eeuwige dood. Wat een vreselijk beeld van God is dit. Het lijkt dan net alsof God de meeste mensen naar de hel laat gaan en slechts een enkeling redt. Nergens in de Bijbel vind je dit beeld van God terug. Integendeel, de Heere God wil juist dat alle mensen zalig worden. Hij heeft er alles aan gedaan om ons te redden. Hij gaf zelfs zijn eigen zoon, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Wat betekent de uitverkiezing dan wel? Als er in de Bijbel over uitverkiezing gesproken wordt, wat betekent dat dan wel? Ten eerste, de uitverkiezing betekent dat God kiest voor ons, wij niet voor hem. Ten tweede, de uitverkiezing betekent dat eeuwige redding voor 100% zeker is. Als er geen uitverkiezing was, werd niemand zalig. Niemand kiest namelijk uit zichzelf voor God. Maar omdat God ervoor gekozen heeft om mensen te redden, worden er mensen zalig. Daarom is hun redding voor 100% zeker. Dat is de troost van de uitverkiezing. Dat betekent ook dat alle eer aan God toekomt en niet aan ons. De uitverkiezing is geen blokkade of muur waardoor je niet tot God kunt komen, maar een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijde van deze poort staat: komt tot mij. Als je door die poort gegaan bent, staat er als het ware aan de achterzijde van die poort: ik heb je uitverkoren. We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar als je achteraf terugkijkt, dan zie je dat je uitverkoren bent. Om over na te denken. In Romeinen 5 vers 8 staat: maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En in 1 Johannes 4 vers 9 staat: hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de wereld, omdat we zouden leven door hem. Geloof jij dat de Heere God er alles aan gedaan heeft om ons te redden? Hoofdstuk 12. Uitverkoren voor een taak. Als het in de Bijbel gaat over verkiezing of uitverkiezing, dan gaat het vaak over een taak die iemand krijgt. Er wordt dan niet bedoeld dat men uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden, maar dat men uitverkoren is voor een bepaalde taak. Hieronder drie voorbeelden uit de Bijbel. Ten eerste, de taak van koning Salomo. Koning David wilde graag een tempel bouwen. God liet hem echter weten dat niet hij, maar zijn zoon Salomo uitverkoren was voor deze taak. Citaat uit 1 Kronieken 28 vers 10. Zie nu toe, want de Heere heeft u, dat is Salomo, verkoren, dat gij een huis ten heiligdom bouwt. Wees sterk en doe het. Ten tweede, de taak van Paulus. Ook Paulus was uitverkoren voor een bepaalde taak, namelijk om zendeling te worden. Citaat uit Handelingen 9 vers 15. Maar de Heere zeide tot hem, dat is Ananias: ga heen, want deze, dat is Paulus, is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ten derde, de taak van een christen. Een christen is niet alleen maar bestemd voor het eeuwige leven. Dat zou betekenen dat alleen het leven na de dood belangrijk is. Zo is het echter niet. We zijn uitverkoren voor een geweldige taak op aarde, namelijk om anderen te vertellen wie God is en om van Hem te getuigen. Citaat uit 1 Petrus 2, vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uitverkiezing voor een taak is nooit zo bedoeld dat de een ten koste gaat van de ander. Maar God kiest één persoon of een bepaalde groep mensen om anderen tot zegen te zijn. Dat betekent echter niet dat degenen die niet voor die taak zijn uitgekozen voor eeuwig verloren gaan. Denk maar aan Ananias. Hij was niet uitverkoren als zendeling, maar hij is wel voor eeuwig behouden. Om over na te denken. In Johannes 15, vers 16a staat: Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Welke taak in zijn koninkrijk heeft de Heere God voor jou? Hoofdstuk 13. Hoe kiest God? Mensen kiezen. Ze kiezen welke kleding ze willen dragen. Ze kiezen beleg voor hun brood. Ze kiezen een opleiding en ze kiezen vrienden. Soms kunnen mensen elkaar ook pijn doen als het gaat om kiezen. Misschien heb jij dat regelmatig meegemaakt. Tijdens de gymles moesten er groepen gemaakt worden bij een spel. En jij werd altijd als laatste gekozen, omdat je toch niet goed kon sporten. Of misschien werd je op de lagere school nooit uitgekozen om op een verjaardag te komen. In de Bijbel zien we dat de Heere God ook kiest. Maar bij Hem gaat kiezen totaal anders dan bij mensen. Gods keuzes zijn altijd goed en nooit gemeen of oneerlijk. Citaat uit 2 Kronieken 19, vers 7b. Want bij den Heere onze God is geen onrecht noch aanneming van personen. Misschien heb je dat beeld wel helemaal niet van Hem. Maar denk je bij God aan een wrede tiran die naar zijn eigen willekeur mensen uitkiest of verwerpt? De Bijbel laat echter zien dat God geen tiran is, maar een God van liefde. Hij stuurde zelfs zijn eigen zoon naar de aarde om jou te redden. God kiest vanuit zijn liefde, niet vanwege iets van ons. God kiest mensen niet uit omdat ze ergens goed in zijn of omdat ze er mooi uitzien. Integendeel, als Mozes schrijft over de uitverkiezing van Israël, dan zegt hij, citaat uit Deuteronomium 7, vers 7 en 8a. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken, maar omdat de Heere u lieden lief had. God koos Israël niet uit, omdat het zo'n goed of zo'n groot volk was. Het volk Israël was juist klein, maar de reden dat God hen toch uitkoos was zijn liefde. Zo is het ook nu nog. De Heere God kiest geen mensen op grond van wie ze zijn, maar op grond van zijn liefde. God kiest mensen uit omdat hij van hen houdt. Zo is de God van de Bijbel. Hij is meer te vertrouwen dan de meest betrouwbare personen die jij kent. God heeft geen voorkeur voor bepaalde mensen. En er worden door hem geen mensen bij voorbaat uitgesloten. Allen, haakje openen, niemand wordt uitgesloten, haakje sluiten, die in geloof op de Heer Jezus vertrouwen, zullen zalig worden. Om over na te denken. In Romeinen 10, vers 12 en 13 staat, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Welke geweldige belofte staat er in deze Bijbelversen? Hoofdstuk 14. Er staat toch: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dit hoofdstuk gaat over een tekst die soms wordt gebruikt om te laten zien dat God sommige mensen van eeuwigheid verkiest en andere van eeuwigheid verwerpt. Citaat uit Romeinen 9, vers 13b. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Deze tekst gaat echter niet over de verkiezing tot zaligheid, maar over de verkiezing van Israël. God koos Jacob als voorvader van het volk Israël. Ongeveer dezelfde tekst staat in Maleachi 1, vers 2b en 3. Maar wat betekent het dat God Esau heeft gehaat? Vanuit de grondtekst kan haten twee dingen betekenen. Ten eerste, iets of iemand op de tweede plaats zetten. Ten tweede, een afkeer van iets of iemand hebben, omdat daar een reden voor is. Ten eerste, Esau werd door God op de tweede plaats gezet. Voordat Jacob en Esau geboren werden, had God tegen hun moeder Rebekka gezegd: de meerdere, dat is Esau, zal de mindere, dat is Jacob, dienen. Terwijl Esau de oudste was en recht had op het eerstgeboorterecht, ging dit naar Jacob, die de jongste was. God zette Esau dus op de tweede plaats, na Jacob. Ten tweede, God haatte Esau en zijn nakomelingen vanwege het kwaad dat ze deden. Esau was onverschillig en hij vond aardse dingen belangrijker dan het dienen van God. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht en nam vrouwen die zijn ouders verdriet deden. Bovendien waren zijn nakomelingen, de Edomieten, zulke grote vijanden van het volk Israël dat ze de Israëlieten zelfs wilden vernietigen. God kijkt in het boek Maleachi terug op al het kwaad dat Esau en zijn nakomelingen gedaan hebben. En hij heeft daarvan een afkeer. Daarom zegt hij: Esau heb ik gehaat. Maar let op, dat zegt God pas ruim 1400 jaar nadat Esau geleefd heeft, aan het einde van het Oude Testament, en niet voordat Esau geboren werd. Wat betekent deze Bijbeltekst niet? Het gaat in deze tekst dus niet over de eeuwige bestemming van Jacob en Esau. Er staat niet dat de Heere God Esau heeft verworpen van voor de grondlegging van de wereld, zodat hij voorbestemd was om voor eeuwig verloren te gaan. Dat betekent ook niet dat jij niet hoeft te denken: misschien ben ik wel van eeuwigheid verworpen, net als Esau. Want dat staat niet in deze tekst. Om over na te denken. In Lucas 14, vers 26 staat: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wat betekent het woord haat in deze Bijbeltekst? Wie of wat staat in jouw leven op de eerste plaats? Hoofdstuk 15. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. In Matteüs 22 staat de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Aan het einde staat: want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat is Matteüs 22, vers 14. Het eerste deel van de gelijkenis. Het eerste deel van de gelijkenis gaat over het Joodse volk in de tijd dat Jezus op aarde was. Velen van hen werden geroepen om de Heer Jezus te volgen, maar slechts een klein groepje geloofde in hem. De meesten wilden hem niet volgen. Het tweede deel van de gelijkenis. Het tweede deel van de gelijkenis gaat over de heidenen. Ze werden ook geroepen door de boodschap van het evangelie. Velen kwamen tot geloof. De bruiloftzaal was vol. Toch was er één persoon zonder bruiloftskleed, een huichelaar. Hij wilde het bruiloftskleed wat hem bij de ingang werd aangeboden niet aandoen. Hij wilde namelijk op zijn eigen voorwaarden komen en daarom werd hij buitengeworpen. De Heer Jezus laat in deze gelijkenis zien dat een uitnodiging alleen niet genoeg is. Je moet er wel wat mee doen. Het is net als met een bruiloft van nu. Als je een kaart voor een bruiloft krijgt en je hangt hem alleen op, maar je doet er verder niets mee, dan kom je nooit op de bruiloft. Zo is het ook met het komen tot de Heer Jezus. Hij nodigt jou uit om naar hem toe te komen, maar als je niet komt of je komt alleen op jouw voorwaarden, dan is het je eigen schuld als je verloren gaat. Degenen die wel naar de bruiloft kwamen en een bruiloftskleed aan hadden, worden hier uitverkoren genoemd. In vergelijking met degenen die niet gekomen zijn, zijn dit maar weinig mensen. Maar als je kijkt hoeveel het er zijn, dan is het een schare die niemand tellen kan. Als jij in de Jezus gelooft, dan hoor je erbij. Experiment. Er was eens een experiment in Engeland. Een man deelde een paar uur lang A4'tjes uit. Op die blaadjes stond dat de mensen 5 Engelse pond zouden krijgen als ze dit papier zouden inleveren. De man had 100 blaadjes uitgedeeld. En wat bleek? Er kwamen slechts 10 mensen terug om het blaadje in te leveren en het geld in ontvangst te nemen. Waarom kwamen er maar zo weinig mensen terug om het geld in ontvangst te nemen? Omdat de meeste mensen niet wilden lezen of niet wilden geloven wat er op het blaadje stond. Om over na te denken. In Openbaring 22, vers 17 staat: en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Wat wordt er gezegd tegen mensen die willen? Wil je ook op Gods uitnodiging ingaan en tot hem komen? Hoofdstuk 16. Hoe word je volgens de Bijbel een kind van God? Hoe wordt iemand een kind van God? Moet je daar iets heel bijzonders voor meemaken? Of moet je daar oud voor zijn? Nee, gelukkig niet. Kijk maar. Citaat uit Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Je wordt volgens deze tekst dus een kind van God als je de Heer Jezus aanneemt en in zijn naam gelooft. Maar wat betekent dat precies? Wat betekent het om de Heer Jezus aan te nemen? Het woord aannemen betekent niet pakken of stelen, maar iets in ontvangst nemen wat jou aangeboden wordt. Het is net als met een cadeau. Iemand biedt jou iets aan en jij ontvangt het. God biedt echter geen cadeau aan, maar iets dat veel waardevoller is, zijn eigen zoon. Je kunt hem afwijzen of aannemen. De vraag is, wil jij hem ontvangen als redder? Hij vergeeft jouw zonden, maar ook als koning. Hij is de baas over alles. Als je jouw leven vergelijkt met een huis vol kamers, dan betekent het dat Heer Jezus de eigenaar wordt van jouw levenshuis. Hij krijgt de sleutels van alle kamers, de woonkamer, de hobbykamer, maar ook de slaapkamer. Op alle terreinen van je leven krijgt Hij het voor het zeggen. Je denken, je tijd, je lichaam, enzovoort. Het is belangrijk om te beseffen dat je alleen iets kunt ontvangen met lege handen. Je kunt niet een cadeau met je handen aannemen en tegelijkertijd andere dingen vasthouden. Zo is het ook met de Heer Jezus. Als je hem ontvangt, moet je alles van jezelf loslaten. Je zou ook kunnen zeggen, je moet jezelf overgeven aan hem. Dat klinkt misschien eng, maar bedenk wel dat hij de beste persoon op de hele wereld is aan wie jij jezelf kunt overgeven. Wat betekent het om in de naam van de Heer Jezus te geloven? De naam Jezus betekent redder, zaligmaker, verlosser. Geloof je dat de Heer Jezus de zaligmaker, de beloofde Messias, de Zoon van God is? Geloven in de Heer Jezus betekent hem vertrouwen. Je vertrouwt persoonlijk op wat hij voor jou deed. Hij stierf voor jouw zonde aan het kruis. Wat hij voor jou doet, Hij leidt jouw leven van dag tot dag. Wat hij tegen jou zegt. Alles wat in de Bijbel staat. Om over na te denken. In Handelingen 16, vers 30b en 31 vraagt de stokbewaarder: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden: Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Hoe werd de stokbewaarder een kind van God? Mag jij door genade ook weten dat je een kind van God bent? Hoofdstuk 17. Kan ik zeker weten of ik uitverkoren ben en eeuwig leven heb? Geloof jij dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde aan het kruis gestorven is? Vertrouw je op hem met heel je hart? Dien je hem en volg je hem in je leven? Dan mag je zeker weten dat je uitverkoren bent en eeuwig leven hebt. Weet je waarom? Omdat Gods woord dit zegt. Citaat uit 1 Johannes 5, vers 11 tot en met 13. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven. Die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Twee gevaren bij het zoeken naar zekerheid over je uitverkiezing. Ten eerste, als je probeert om er eerst zeker van te zijn dat je uitverkoren bent en daarna pas wilt geloven in de Heer Jezus, dan zul je geen zekerheid krijgen. Ten tweede, als je eerst wilt voelen of je uitverkoren bent en daarna pas wilt geloven in de Heer Jezus, dan zul je geen zekerheid krijgen. Een voorbeeld, Napoleon. Napoleon hield eens op een berg een toespraak, zittend op zijn paard. Terwijl hij de toespraak hield, werd zijn paard zo wild dat het niet meer te hanteren was. Alle generaals en kapiteins bleven in rijen staan en niemand schoot te hulp. Op een moment dat het paard weer begon te stijgen, sprong daar plotseling een gewone soldaat zonder rang naar voren. Hij sprong voor het paard en waagde zijn leven voor Napoleon. Hij greep het wilde dier bij de teugels en zorgde ervoor dat het weer rustig werd. Napoleon keek van zijn paard naar beneden en zei tegen de soldaat: Dank je wel, kapitein. Vervolgens draaide de gewone soldaat zich om en ging bij de kapitein staan. Hij geloofde wat Napoleon zei. Hij zei niet: Ach, meneer Bonaparte, ik voel dat niet zo, ik ben het niet waard. Nee, hij geloofde dat het waar was, omdat Napoleon het zelf gezegd had, alleen daarom. Dit geldt ook voor jou. Als jij persoonlijk in de Jezus gelooft als jouw redder, dan zegt hij tegen jou: Je zult eeuwig leven hebben. Dan mag je zeker weten dat je uitverkoren bent. Om over na te denken. In Johannes 6, vers 47 staat: Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Geloof jij dat de Heer Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is? En vertrouw jij alleen op hem? Mag jij zeker weten dat je uitverkoren bent en eeuwig leven hebt? Hoofdstuk 18. Ik heb het altijd anders geleerd. Hoe weet ik nu wat waar is? Misschien vind je het allemaal best verwarrend. Je hebt altijd iets geleerd over bepaalde dingen uit de Bijbel en dan hoor of lees je ineens iets anders. Hoe zit het nu precies? Wie heeft er nu gelijk en hoe kun je nu weten wat de waarheid is? Wat God zegt is altijd belangrijker dan wat mensen zeggen. Mensen kunnen allerlei dingen zeggen, maar wat God zegt is veel belangrijker. De Bijbel geeft daar een mooi voorbeeld van in het boek Handelingen. De fariseeën en de schriftgeleerden, haakje openen, de geestelijke leiders in die tijd, haakje sluiten, wilden de apostelen verbieden om nog langer over de Heer Jezus te preken. Maar Petrus en de andere apostelen wisten dat het belangrijker was dat ze naar God zouden luisteren dan naar de fariseeën. Ze zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is uit Handelingen 5, vers 29b. Onderzoek de Bijbel om erachter te komen wat de waarheid is. Om te ontdekken wat God zegt, moet je wel in de Bijbel lezen. Gods woord is namelijk de waarheid. Daarom is het onderzoeken van de Bijbel ook zo belangrijk. Het onderzoeken van de Bijbel gaat echter niet vanzelf. Je zult daar tijd voor vrij moeten maken. De Heere verlangt er ook naar dat je, onder andere in gebed, dagelijks contact met hem hebt. Soms wordt deze tijd ook wel stille tijd genoemd, omdat je in de stilte probeert te ontdekken wat de Heere God tot jou wil zeggen. Hieronder wat praktische tips voor het houden van stille tijd. Praktische tips voor het houden van stille tijd. Kies een vast tijdstip van de dag, bij voorkeur 's morgens. Zet je mobiel en computer uit. Lees een aantal versen uit de Bijbel. Bid of God je duidelijk wil maken wat het stukje uit de Bijbel voor jou betekent. Houd een dagboekje bij de hand om dingen op te schrijven. Dank de Heere God en bid onder andere voor dingen die je bezighouden. Om over na te denken. In Johannes 5, vers 39 staat: onderzoekt de schriften, want ge meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Houd jij wel een stille tijd? Zo niet, zou je dat willen gaan doen? Hoofdstuk 19. Denk er goed over na. Waarom zouden zoveel mensen geen kind of nog geen kind van God willen zijn? Dat heeft te maken met het volgende. Veel mensen willen van twee walletjes eten. Ze willen straks, als ze sterven, wel naar de hemel gaan, maar hier op aarde leven zoals ze zelf willen, en dat kan niet. De Heer Jezus zegt, want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is? Lucas 14, vers 28. Wil jij de Heer Jezus volgen? Het gaat in dit Bijbelgedeelte over het volgen van de Heer Jezus. Hij vergelijkt dit met iemand die een toren wil bouwen. Die persoon gaat voor het bouwen eerst berekenen wat de kosten zijn, zodat hij niet halverwege de bouw ineens moet stoppen omdat zijn geld op is. Zo is het ook met het volgen van de Heer Jezus. Als jij hem wilt volgen in je leven, dan roept hij je op om er goed over na te denken. Alleen als je alles op wilt geven, kun je hem volgen. Dat betekent niet dat je eerst perfect moet zijn. Juist niet. God verzoent zondaren met zichzelf. Hij zoekt geen opgeknapte mensen. Je mag dus komen zoals je bent. Haakje openen. Maar je kunt niet blijven zoals je bent, haakje sluiten. Het betekent wel dat je de bereidheid hebt om jezelf aan God over te geven. Nu zou je misschien een lijst kunnen maken van dingen die het volgen van de Heer Jezus voor jou gaan kosten. Dingen die jij op moet geven, zoals verslaving of pornoverslaving, roddelen, ongehoorzaamheid, geldgierigheid of je idealen. Maar samengevat komt het hierop neer. Ben jij bereid om jezelf, haakje openen, jouw manier van denken, jouw egoïsme, jouw trots, haakje sluiten, op te geven en te buigen voor de Heer Jezus? En mag Hij jouw leven gaan bepalen? Niet ik, maar Christus. Galaten 2, vers 20. Om over na te denken. In Matteüs 19, vers 21, zegt Jezus tegen de rijke jongeling: zo ge wilt volmaakt zijn, ge heen, verkoop wat ge hebt en geef het den armen. En ge zult een schat hebben in den hemel en kom herwaarts, volg mij. Wat wilde de rijke jongeling niet opgeven? Wat kost het jou om de Heer Jezus te volgen? Wat belooft God aan hen die alles achterlaten om hem te volgen? Hoofdstuk 20. de balans opmaken. Wat als jij vandaag sterft? Waar ga ik naartoe als ik vandaag sterf? Het is goed om eerlijk deze vraag aan jezelf te stellen. Per dag sterven er wereldwijd meer dan 150.000 mensen. Dat is een gigantisch aantal. En als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, zal ook jij op een dag sterven. Nu kun je daar misschien heel bang van worden. Toch is dat niet nodig als je weet dat je de Heer Jezus als je redder mag kennen. Dan zul je na je dood immers naar de hemel gaan en voor eeuwig bij hem zijn. Amerika, 10 september 2001. Op de dag voor de terroristische aanslagen in Amerika zag een passagier van een American Airlines vlucht dat een stewardess ijs aan het breken was met een wijnfles. Hij was bezorgd dat de jonge vrouw zichzelf zou verwonden en vroeg of er geen andere manier was om het ijs te breken. De stewardess was onder de indruk van zijn bezorgdheid. Na een kort gesprek nam ze dankbaar een christelijk traktaat van hem aan. Een paar uur later vertelde ze hem dat dit het 6e traktaat was dat ze in korte tijd had ontvangen. Ze vroeg: "Wat wil God van me?" De man antwoordde: "Uw leven." Daarna vertelde hij haar over de noodzaak van vrede met God door Jezus Christus. Minder dan 24 uur later was de stewardess aan boord van het vliegtuig dat zich in het World Trade Center boorde, en ze stierf. Of de jonge stewardess werkelijk haar leven aan de Heere God gegeven heeft in de laatste uren of minuten van haar leven, weten we niet. De stewardess vermoedde niet dat ze al zo snel zou sterven. Ook jij weet niet wanneer je zult sterven. Maar het is belangrijk dat je beseft dat jij ook onverwachts kunt sterven, ook als je nog jong bent. Zoek de Heere voor het te laat is. Hoe jong of oud je ook bent, als jij nog niet of nog niet zeker weet dat je gered bent, ga dan niet slapen voordat je het zeker weet. Nu nodig de Heere je nog met open armen. Kom tot mij. Kom dan tot de Heer Jezus en belijd je zonden. Bekeer je tot hem. Neem hem in geloof aan als je persoonlijke redder en verlosser. Dank de Heer Jezus dat hij ook voor jouw zonde wilde sterven op het kruis van Golgotha. Stel je vertrouwen op hem alleen en hij zal je redden voor eeuwig. De Heere heeft immers zelf beloofd. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. 2 Kronieken 30 vers 9b. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6 vers 37b. Om over na te denken. Weet jij zeker dat je als je sterft naar de hemel gaat? Zo ja, dank de Heere God daarvoor. Als je het antwoord niet weet of niet zeker weet, of als het antwoord nee is, leef dan niet verder, voordat je weet dat ook jij voor eeuwig behouden bent. Boekgegevens. De titel luidt: Ben ik wel uitverkoren? Jongereneditie. Het eerste en tweede woord van de titel wordt gespeld B-E-N-I-K. Verschenen als brochure, jongereneditie. ISBN 978-9057-9847-85.